Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten die in ons midden zijn en ook iedereen die thuis meekijkt via de livestream, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst hoop voor te gaan onze eigen predikant, dominee Mulder. De schriftlezing is uit Lucas 2, vers 1 tot 14 en het thema van de verkondiging is vrede op aarde. Mededelingen namens de kerkraad. Vanmorgen heeft u gehoord dat onze broeder Teunis van Delen gisteravond op 78-jarige leeftijd is overleden. Op Deoverlonte donderdag 29 december is een gelegenheid tot condoleren. Tussen 7 uur en 8:30 hier in de kerk. Op Deoverlonte vrijdag 30 december zal de rouwdienst plaatsvinden. Om 10:30 hier in de Pneeuwkerk. De begrafenis vindt plaats op vrijdag 30 december om 12 uur in de Middenkolf. De eerste twee collectes van vandaag zijn voor de kerk, de derde voor huisvesting Pniel. U kunt uw bijdrage overmaken op de welbekende weg of deponeren in de zakken bij de uitgang. We zingen nu samen uit Weerklank 117, vers 1, 2 en 3 en Weerklank 124, vers 1, 2 en 3. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst toe.
Verheft u uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zijn Zoon gegeven heeft. In de naam van God de Zoon, die zijn heerlijkheid heeft afgelegd. In de naam van God de Heilige Geest, die zijn heerlijkheid aan mensen openbaart. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. In de liederen die we net zongen, hebben we al verschillende keren het woord vrede op onze lippen genomen. Hij roept op aarde vrede uit, peis en vree, kyrie eleis. Vrede op aarde, het is vervuld. En ook in de psalm die we nu met elkaar gaan zingen, gaat het over vrede. We zingen psalm 122, vers 1 en vers 3. En in het derde vers, daar zingen we onder andere dat vrede en aangename rust en ook de vrede zij en blijf in u. Psalm 122, vers 1 en ook vers 3. Ook op deze zondagmiddag, op deze eerste kerstdagmiddag, mogen we ons geloof belijden. En dat wil ik vanmiddag graag doen aan de hand van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. En vervolgens zingen we uit Psalm 37, het zesde vers. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten. Opnieuw dus over vrede. Psalm 37, vers 6, naar de geloofsbelijdenis. En belijdt u in uw hart met mij mee. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden, en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. We mogen ook samen danken en bidden. En aangezien ik het vanmiddag vooral wil focussen op vrede op aarde, heb ik eens even gekeken op internet. Dan google je eventjes, nou, waar zijn er allemaal oorlogen in deze wereld? En toen kwam ik op 11 landen in ieder geval. En dan de landen die er omheen, die er ook bij betrokken zijn. Maar het leek me goed om, als wij vandaag vieren dat de Heer Jezus vrede op aarde brengt, dat we dan ook bidden voor alle conflicten die er zijn in landen op deze wereld, maar ook natuurlijk in het klein, in gezinnen en dichtbij. Zullen we samen danken en bidden. Heren, wij danken u van harte dat we opnieuw op deze zondag, op deze eerste kerstdag in 2022, samen mogen komen in uw huis. Dat u ons de gelegenheid en de mogelijkheden geeft om deze dienst te beleggen. Dat we samen uw woord mogen openen, eruit mogen lezen, u de lof mogen bezingen, ons geloof mogen belijden en samen luisteren naar uw woord, de uitleg en toepassing daarvan. Heer, het is uw goedheid en genade. Het is een teken van uw vrede. Dat u ook nu nog naar ons omziet en ons uw vrede aanreikt. En dan danken we u, Heer, voor wat u ons daarin al gegeven hebt, vanmorgen in de dienst, maar ook in de kerstzangavond van gisteravond, Heer, en zoveel andere dingen die er al zijn geweest. Er is veel om gezamenlijk en persoonlijk u voor te danken. Geprezen zij uw grote naam. En we danken u, Heer, dat we het vandaag niet hoeven te vieren in een land waar bommen kunnen vallen. Waar oorlogdreiging is. Terreurdreiging. Heer, dan zijn wij ontzettend bevoorrecht. We danken u daar hartelijk voor en wij bidden u, als het vanmiddag dan ook zal gaan over vrede op aarde, voor alle onrecht die er is. Heren, toen ik daar wat naar zocht en googelde welke landen te maken hebben met oorlog, dan zijn dat er heel wat. En u weet het nog veel beter dan wij, hoeveel oorlogen er al geweest zijn en hoeveel oorlogen er nu zijn. En u kent alle slachtoffers. En u kent degene die op bepalende functies zitten en hoe ze daar ook mee omgaan. Heren, wij bidden u voor Oekraïne. Geef vrede, Heren, geef vrede. U weet van de situatie en het is de oorlog die voor ons het meest dichtbij is. En wij voelen het, de stijging van de prijzen. We merken het aan allerlei maatregelen. En Heren, wij leggen het vanmiddag in uw hand. Geef vrede, Heren. Heren, wees ook bij de bevolking van Afghanistan. Als daar ook al jarenlang een onveilige situatie is. Heren, zegent u de mensen in Congo. Als er al zo lang gewapende conflicten zijn. Schenk uw vrede, Heren, in Ethiopië. In het oorlogsgebied al daar. Heren, wees bij de mensen in Jemen. Bij die oorlog die al 6 jaar duurt en al zoveel levens heeft gekost. Heren, ontferm u over de gewapende conflicten die er zijn in Myanmar. De mensen die erin meegezogen worden. Heren, u weet wat dit doet. Geef uw vrede, Heren. Heren, u weet ook van de spanningen in Somalië die keer op keer oplaaien. Wij leggen het in uw handen vanmiddag. Heren, de onrust in Syrië, u kent het. Geef uw vrede daar. Ontferm u, Heer, over de mensen in Venezuela. Wij kennen ze niet, maar u wel. U weet van die jarenlange onrust die er is. Geef vrede, Heer. We bidden u voor de situatie in Zuid-Soedan. Die crisis die ook al zo lang duurt. Miljoenen mensen die daar honger lijden. Ontferm u, Heer, geef vrede. Heer, in Nigeria, dat jarenlange conflict wat speelt. Miljoenen mensen die op de vlucht zijn. Ontferm u en geef vrede. En Heren, zo noemen we een aantal landen. En dat is aan te vullen. Wij leven in een wereld vol oorlog en problemen. Heren, ontferm u over onze wereld. Heren, ontferm u over ons. Als wij hier in de kerk zitten, als we meeluisteren en meekijken vanmiddag en wij weten zelf van conflicten. Heren, geeft u ons vrede. Leer ons uw liefde hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. Wees onze vrede. Geef ons rust in ons hart. Als we leven in een wereld waarin zo vaak communicatie misgaat. Door langs elkaar heen communiceren, waardoor we boos worden. Heren, en e-mail en berichtjes, dat maakt veel mogelijk. Maar soms verstaan we elkaar niet, waardoor conflicten in de hand gewerkt worden. Heren, cultuurverschillen, inzichtverschillen. U weet waar het op uit kan lopen. Heren, u weet ook als we een conflict hebben in de familie, in de vriendenkring, en die we misschien wel heel graag zouden willen oplossen, maar we weten niet hoe. Geef ons dan volharding in het gebed, wijsheid om ermee om te gaan. En bewaar ons ervoor dat we erin meegezogen worden en het conflict maar langer laten duren. Heer, wees bij ons als ons pijn is aangedaan. Als mensen ons hebben behandeld zoals dat niet had gemoeten. Onze woorden en onze daden, verbaal, non-verbaal. Heer, wilt u eventueel onze ogen openen voor aandelen die wij hebben in conflicten die er zijn? Wilt u ons helpen om niet koppig te zijn, maar bereid om de minste te zijn? En om daarin de liefde van Christus te weerspiegelen. Heere, vergeef ons de pijn die wij anderen hebben aangedaan. Wees bij hen die beschadigd zijn in hun vertrouwen en in de omgang met mensen om iets wat er gebeurd is. Heer onze God, wij komen tot u op deze kerstdag. In een wereld, in levens vol conflicten en problemen. En Heere, de oplossing hebben wij niet zomaar in de hand. Maar wilt u ons vanmiddag dan vormen en kneden en geven dat er vrede in ons hart mag zijn tussen u en ons en van daaruit ook met elkaar. Dat we ook in de gemeente samen mogen optrekken, avondmaal mogen vieren, u dienen en liefhebben, loven en prijzen, zodat mensen mogen zien hoe goed u bent door alleen maar naar ons te luisteren en naar ons te kijken. Heer, wilt u zo doorgaan met uw werk, ook vanmiddag. We prijzen uw grote naam. We danken u voor wat u geeft. En vragen u, Heere, kneed u ons en vorm u ons. Dat u geëerd en geloofd en geprezen wordt. Want dat bent u waard. Vader in de hemel, wij prijzen uw naam. Dat u uw Zoon gegeven hebt. Heer Jezus Christus, wij loven u. Omdat u uw heerlijkheid hebt afgelegd om ons te redden. Wij prijzen uw Heilige Geest. Dat u in de harten van zondaars wil werken. En tot leden van Christus wil heiligen. Wilt u doorgaan met dat werk, opdat u geëerd wordt nu, ja tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, fijn dat jullie vanmiddag in de kerk zijn. Ook fijn als je wellicht op afstand meekijkt. Ik heb vanmiddag een plaatje meegenomen. En daar moet je eens even goed naar kijken. Dit is een standbeeld, dat zie je wel, hè? En dat standbeeld staat in New York. Het is misschien wel interessant om te weten dat de Sovjet-Unie, het voormalige Rusland, heeft dit gegeven aan de Verenigde Naties en staat dus in Amerika. Nou, dat kun je je nu bijna niet voorstellen. Het is gegeven in 1958. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat je ziet in dit standbeeld. Als je iets erin ziet. Nou, steek je vinger maar op en vertel maar, wat zie jij in dit standbeeld? Wat zie je allemaal gebeuren? Ja? Een hamer, ja, die man die heeft een hamer vast, hè? En wat zie je nog meer? Ja, daar zie ik twee vingers naast elkaar. Wie van de twee durft? Nou, Rowan. Nog, het kruis, ja, dat lijkt inderdaad een beetje een kruis, ja, daar heb je wel gelijk in. En als je goed kijkt, dat kruis, dat is ergens van. Dat zit ergens aan vast. Ja. Hij slaat met een hamer op een anker. Kijk, heel goed. Jij kijkt al verder naar beneden. Nou, dit is een symbool wat je hier ziet. Een symbool voor wereldvrede. En je ziet dus die man, die heeft dus een heel zware hamer. En die slaat uit alle macht op een zwaard, maar het zwaard ziet er aan de onderkant heel vreemd uit. Het wordt dan gevormd, als je goed kijkt, in een ploeg. Kijk, dat is een Bijbeltekst. In Jesaja 2 staat over God: hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken ook tussen machtige natiën. Dan zullen zij, luister goed, hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Zij zullen de oorlog niet meer leren. Nou, daarin zie je iets. Wat is nou vrede? Vanmiddag gaat het over vrede. Wij denken soms, vrede is, weet je, we zetten onze zwaarden, onze geweren, onze tanks, zetten we ergens in een kluis. Die hebben we niet meer nodig, dat is vrede. Maar als er dan weer oorlog uitbreekt, kluis open, tanks eruit en we kunnen gelijk weer strijden. Echte vrede is dat je die geweren, die zwaarden, die tanks omsmelt tot ploegscharen. Tot iets waarmee je de aarde kunt bewerken. Iets waar je een ander mee kunt helpen. Dat is natuurlijk wat anders dan vechten. Maar samen de aarde opbouwen. Nou, dat is een belofte die klinkt in Jesaja. Wij merken daar op aarde nog niet veel van. Maar de Heer Jezus, hij komt als de vredevorst. En als je hem lief hebt, dan mag je vrede hebben. Mag je die vrede uitdelen. En als hij gaat werken, ja, dan ga je dus niet meer met een zwaartekeer. Niet meer met een geweer. Ook niet met een tank. Zullen we samen gaan lezen. Het Lucas-evangelie. Lucas 2, vers 1 tot en met vers 14. En vervolgens zingen we opnieuw over vrede. Over de koningspsalm, psalm 72, vers 2 en 4. Over de bergen die vrede zullen dragen. En het zal alles door de vrede bloeien. Psalm 72, vers 2 en 4. Na Lucas 2, vers 1 tot en met vers 14. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus. Dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden. Ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg. Van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea. Naar de stad van David, die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis in het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw. Die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. Namelijk, dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere, en dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Tot zover. God biedt u nu zijn vrede aan. Wees blij en vrees niet meer. Want Christus die ons zalig maakt, kwam op de aarde neer. We zingen na het amen van de verkondiging dit en nog meer uit bundel Weerklank, lied 120, het eerste, het tweede en ook het vijfde vers. Als uitgangspunt voor de preek lees ik nog het eerste eerste vers van Lucas 2 en nog een paar woorden uit vers 14. In vers 1 staat: en het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. En in vers 14, tweede gedeelte, daar staat: en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Het thema voor de preek, dat is vrede op aarde. En vanmiddag heb ik geen punten, maar ik hoop alsnog dat het goed te volgen is voor u hier in de kerk en u thuis. Vrede op aarde. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, u die hier in de kerk aanwezig mag zijn en u die op afstand verbonden bent. Het is 1914. En we gaan even naar het noorden van Frankrijk. En als we daar rondkijken, dan zijn er talloze loopgraven die we zien. En aan de ene kant zien we de Duitsers, en zij die daarbij horen. En aan de andere kant onder andere Engelsen, en zij die daarbij horen. En daartussenin een soort maanlandschap, een soort niemandsland. Eerst groeiden er bomen en planten en struiken, maar als je nu kijkt, een soort maanlandschap. Kogels, bommen, granaten hebben het compleet omgeploegd. Een maanlandschap. Het vele prikkeldraad wat je ziet, maakt het af. Ruik je dat? Kruiddamp. Een soort vuurwerk, maar dan anders. Als je luistert, hoor je het schieten van de geweren. En het bulderen van de kanonnen wordt afgewisseld met het schreeuwen van soldaten. En soms is het ook stil. Een soort doodse stilte. En dan wordt het kerst. Ook die eerste kerstdag 1914 is het stil. Er klinken geen schoten. Er wordt niet geschreeuwd. Er bulderen even geen kanonnen. En daar in die Engelse loopgraaf, daar zien we een man staan. Die staat op wacht. En hij doet dat met een spiegel. En via die spiegel kijkt hij wat er daar gebeurt. Want ja, als hij zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan kan zomaar een sluipschutter zijn die hem te pakken neemt. En via zijn spiegel kijkt hij goed. Wat gebeurt er? Zie ik iets? En ineens ziet hij daar wat bewegen. En hij wil eigenlijk al alarm slaan, maar hij wacht toch nog eventjes. Soldaat. Nog één. Oh nee, het zal toch niet, maar dat is vreemd. Die soldaat die kijkt en zie je het ook? Ze hebben geen geweren bij zich. En ze lopen heel rustig. Hij kijkt nog even door en tot zijn verbazing hoort hij even verderop wat gestommel. En zijn eigen kameraden klimmen uit de loopgraaf en gaan die tegemoet. Wat is dat? Ja, de man die op wacht staat, die laat zijn spiegel maar even voor wat het is. Klimt ook omhoog en loopt ook maar richting die Duitse soldaten. En even later zie je het. Duitse soldaten en Engelse soldaten, zij schudden elkaar de hand bij het prikkeldraad. Dat maanlandschap. Merry Christmas. Vrolijke Weihnachten. Als ze elkaar verstaan hebben, begrepen hebben, weet ik niet. Maar ze beseffen daar wel iets van kerst. Bij kerst hoort geen oorlog. Bij kerst hoor je niet in een loopgraaf. Met kerst hoor je niet te schieten op elkaar. En het aparte is dat daar kerst wordt gevierd dus. Er worden zelfs cadeautjes gegeven. Er schijnt zelfs gevoetbald te zijn. 3-2 voor de Duitsers. Er worden ook doden begraven. In dezelfde graven gaan Duitse en Engelse mensen, die door Duitse en Engelse kogels zijn omgebracht. Psalm 23 klinkt bij de graven in het Duits en in het Engels. De Heer is mijn hirte. De Lord is mijn shepherd. De Heer is mijn herder. apart als je het zo voorstelt. Getuigen vertellen zelfs dat er kerstliederen gezongen werden. Ere zij God en vrede op aarde. Maanlandschap daar. Stille nacht, heilige nacht, vrede en heil wordt gebracht aan een wereld verloren in schuld. Want vandaag is het kerst, vandaag dus even, geen oorlog, maar vrede. En op die eerste kerstdag 1914 zie je iets van een afglans van de hemelse vrede die Christus kon brengen. Iets ervan, van wat hij komt geven. En zo werd er kerst gevierd in 1914 in een soort niemandsland. Op een plek die beheerst werd door conflicten. En zo vieren wij kerst in 2022. Niet in een niemandsland, in Veenendaal. Een plek die getekend is door conflict. Hoe vier jij eigenlijk dit jaar kerst? Ben je misschien kerst dit jaar ook begonnen in je loopgraaf? Kijk, een loopgraaf, dat is iets om ervoor te zorgen dat die ander niet dichtbij komt. Ik graaf me hierin, dieper en steviger. En ik hou jou in het oog, want jij komt niet dichter bij mij. Ik hou je op afstand. En zo kun je ook God op afstand houden. Dat je een houding hebt van, u blijft waar u bent. Dit is mijn terrein, daar heeft u niets mee te maken. Met een positie van, ik wil het houden zoals het is. Ik wil dit niet veranderen. Hoe vieren wij dit jaar kerst? Vreest van vrede en verzoening. Maar misschien zit je hier wel of kijk je mee. En heb je ergens ook al een beetje ingegraven. Als je kijkt in de familie. Als je kijkt naar wat je vrienden waren. Als je kijkt naar je ex. Misschien als je kijkt naar God. Dat je eigenlijk een beetje ingegraven zit als het gaat over God. En dan moet je vandaag eens goed kijken, want er komt iemand uit de loopgraaf. Nee, ik bedoel uit de hemel. Het is diegene die zoveel macht heeft dat hij ons compleet kan wegblazen. Het is diegene die de Zoon van God is. Het is Jezus. En hij komt naar je toe. Als kind. Baby in de kribbe. En hij komt en hij kijkt even over de rand van onze loopgraaf en hij zegt, zullen we vandaag samen kerst vieren? Ik weet hoe je mij op afstand kunt houden. En ik weet hoe jij stukjes in je leven hebt waarin jij zeg maar ingegraven bent. Dit stukje van mijn leven, heren, daar komt u niet bij. Dit is mijn loopgraaf. Zullen we dit jaar samen kerst vieren? Het is Jezus en die zegt, weet je, ook al begrijp je het allemaal nog niet, ik kom naar jou toe. Om jouw straf, de toorn van God over jouw zonde, om die te dragen. Kom uit die loopgraaf. Zullen we dit jaar samen kerst vieren? En wat doe je? Kom je uit je loopgraaf? Of kijk je misschien terug en zeg je, ik besefte eigenlijk helemaal niet dat ik hier zo in vastgegraven zat. Dat dit me vasthield. Misschien kijk je terug en zeg je, ik mag de Heer al zo lang lief hebben. Ik dien hem met heel mijn hart. En als ik inderdaad terugkijk naar de loopgraaf waar ik in zat. Jongen, dat hij mij daaruit heeft willen redden. Wat een wonder. De Heer Jezus, hij komt vrede brengen op een ongedachte, onverwachte manier. Hij door wie alle dingen geschapen zijn. Hij van wie de Bijbel zegt, ik heb alle macht in hemel en op aarde. Hij die in de hemel aanbeden werd en wordt door miljoenen en miljoenen engelen. Hij komt vrede brengen. En om die vrede te brengen maakt hij zichzelf zo klein dat hij past in de buik van Maria. Weet u dat beeld nog van die sterrenstelsels? En dat de aarde zo groot is als een zandkorreltje in verhouding. Hoe groot zijn wij dan? En de Heer Jezus die maakt zich zo klein dat hij past in de buik van Maria. Zie je ze? 15, 16, misschien 17 jaar oud. En samen met Jozef maken ze dus die tocht naar Bethlehem. Een kilometer of 100, misschien iets meer. En onderweg voelt ze misschien wel dat babytje naar buik schoppen. En ze denkt dan wel terug aan Gabriël. Die was gekomen. Je zult zwanger worden, een zoon baren en je zult hem de naam Jezus geven. Jezus, zaligmaker. En Gabriël was verder gegaan. Hij zal groot zijn, mega staat er in het Grieks. En de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En als we Maria daar zou zien lopen van Galilea naar Bethlehem. En je kijkt zo met haar om je heen. Dan zie je het. Geen nazaat van David op de troon. En wat is het een triest verhaal geworden. Ja, het was zo mooi. David, wat een koning was dat. Man naar Gods hart. En Salomo daarna, maar daarna. Ballingschap. Weggevoerd. Straf op de zonde. En naast haar loopt Jozef. Ja, familie van David. Maar niet bepaald een kroonprins, gewoon een timmerman. Hij heeft niks te vertellen in Israël. En als we zo samen met Maria en Jozef lopen, dan, en je kijkt ze om je heen, dan zie je precies hetzelfde als wat ze een paar maanden daarvoor ook zag, toen ze naar Elisabeth geweest is. En als je om je heen kijkt, dan valt het al op aan het wegennet wie hier de baas is. Het waren vroeger van die platgetreden paadjes, maar nu zie je die stenen liggen. Echt zo'n typische Romeinse weg. En heb je dat huisje gezien van die tollenaar? Ook zoiets typisch Romeins. He, die landverraders, die tollenaars, die vragen daar tol. Ze worden er zelf rijk van, ze dienen de Romeinen. En dan ook nog eens een keer de reden waarom Jozef en Maria daar lopen. Dat er ergens ver weg in Rome op een troon een keizer bepaald heeft dat ze moeten gaan. Keizer Augustus. Ja, dat is een erenaam. Hij heet eigenlijk keizer Octavianus. De senaat in Rome gaf hem die erenaam. Augustus, de verhevene. Hij werd bezongen. En goddelijke eer bewezen. Als de vredebrenger. Als de heiland van de mensheid. Wil je de vrede vastzien in de wereld van toen? Ga naar Rome en zie de keizer op zijn troon. Daar zie je de vredevorst. Waarom vredevorst? Nou, er was jarenlang een burgeroorlog in het Romeinse Rijk. En hij heeft daar een einde aan weten te brengen. De Pax Romana, de vrede van Rome, het was werkelijkheid geworden. En deze keizer Augustus, de vredevorst, heeft de touwtjes strak in handen. Deze man die regeert. Zijn arm heerst van zee tot zee. Hij gebiedt en het geschiedt. Hij spreekt en het gebeurt. En hij wil die touwtjes natuurlijk goed in handen hebben. Als vredevorst wil hij natuurlijk de vrede goed bewaren. In zijn eigen voordeel. En daarom de opdracht van deze vredevorst. Alle mensen moeten ingeschreven worden. Vers 1. Het geschiedde in die dagen dat er een gebod, een dogma staat er in het Grieks, een beschikking uitging van keizer Augustus. Dat heel de wereld ingeschreven moest worden. De keizer beslist en zo gebeurt het. Keizer wikt en hij beschikt. Twee vredevorsten. Maar wat een verschil. Keizer Augustus, kind Jezus. Wie regeert er van zee tot zee? Keizer Augustus voor het oog. Maar kind Jezus op een andere manier. Lucas 2 tekent ons. De scepter is van Juda geweken. De scepter is aan een Romeinse keizer. De groten van de aarde spelen hun schaakspel en hebben hun invloed. En wie durft nog wat te zeggen? En wat heeft dit nu te betekenen voor ons? We kunnen natuurlijk kijken naar keizer Augustus. We kunnen kijken naar wat Poetin zegt en doet. Wat Erdogan wil. Wat Kim Jong-un zegt. Wat Biden bedenkt. kunnen nadenken over de grote en machtige mensen op deze aarde, in ons land, in ons eigen leven. Maar zullen we vanmiddag ook gewoon eens eventjes wat dichterbij kijken? Naar binnen kijken. Zijn wij, als het erop aankomt, niet allemaal van die kleine keizertjes? Die uit zijn op invloed en bezit. Of herkent u het niet als ik iets zeg als: hoe zorg ik ervoor dat anderen in beweging komen voor mij? Hoe kan ik anderen naar mijn hand zetten? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn geboden, mijn dogma's uitgevoerd worden? Hoe zorg ik ervoor dat ik niets tekort kom? Natuurlijk kun je dan zeggen: nou, ik ben christelijk gereformeerd, ik ben best netjes, goed opgevoed. Geef mijn naaste wat nodig is, ben toch geen Poetin, kom nou. Maar ook al ben je misschien heel netjes voor je naaste en bekijk je het horizontaal, zullen we het ook eens even verticaal bekijken vanmiddag? Naar God, naar de Here. Want wij kunnen heel wat dingen willen, maar uiteindelijk is Hij het die regeert. Is Hij het die naar ons toe komt. En als Lucas ons iets laat zien over hoe God de dingen regelt, hè, als je wilt kijken hoe het is tussen jou en God, als je wilt kijken hoe God jouw leven bestuurt en leidt, ja, dan moet je eigenlijk achter de regels kijken, achter de coulissen. Want ja, aan de ene kant lijkt het alsof keizer Augustus, alsof hij het leven bepaalt. Maar als je op de achtergrond bekijkt, dan zie je hoe God zelf het past in zijn plan en ervoor zorgt dat die baby geboren wordt in Bethlehem. Dat Jezus daar, naar de belofte van God, ter wereld komt. God gebruikt de macht van mensen uiteindelijk in zijn plan. Zie je Maria? Intussen is ze samen met Jozef in Bethlehem gekomen. Een lange, zware reis. Ja, ze konden geen plekje vinden eerst, maar toen in de beestenstal, ja, daar lukt het toch. Ze voelt in haar lichaam, er gebeurt iets. De bevalling komt op gang en even later heeft zij de vredevorst in haar handen. Een baby. Ja, de officiële naamgeving die vindt pas plaats op de 8e dag bij de besnijdenis, maar samen met Jozef weet ze het al, dit is Jezus. Dit is de zaligmaker. Hij komt de vrede brengen. Zo klein. Zo gewoon. Nee, Jezus is niet groot in zijn machtsvertoon. Maar Jezus is nou juist groot in zijn liefde. Groot in zijn kleinheid. Groot in zijn vrede brengen. Naar mensen die vijanden zijn. Naar mensen die zondaars zijn. Die totaal niet dachten aan God en die graag in hun loopgraaf blijven zitten. En die engelen, die moeten het verkondigen aan de herders. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. In mensen een welbehagen. Zoek je vrede. Vrede voor je hart. Vrede in je familieomstandigheden. Vrede voor je ziel. Kijk hier. De vredevorst. Hij wordt zo klein dat hij in de kribbe past. Zoek je vrede? Zoek niet in Rome, maar bij Jezus. Vrede vind je ten diepste niet bij de machten van de wereld. Maar vrede vind je bij deze vredevorst. En zet ze eens even tegenover elkaar. Vredevorst Augustus, vredevorst Jezus. Keizer Augustus, hij blijft op zijn troon. De Heer Jezus komt van zijn troon af. Hij stapt in onze wereld. Legt al zijn heerlijkheid af. Al die miljoenen engelen die hem aanbeden hebben. Hij laat ze achter zich en hij komt in de kribbe. Augustus heeft allereerst zichzelf op het oog. Jezus heeft de eer van zijn vader. En de vrede van ons als mensen op het oog. Helse angst. Hij wil het ondergaan. Om vijanden tot vrienden te maken. Augustus, hij bewerkt vrede, vooral voor zijn vrienden. Degene die met hem op één lijn liggen, maar kijk eens naar Jezus. Jezus wil vrede brengen voor vijanden. Voor mensen die van nature in hun loopgraaf tegenover Jezus zitten en zeggen: ik hoef het niet. Het is mijn plek, heeft u niks over te zeggen. Ik kom vrede brengen. Door het naar het kruis te gaan. Augustus, hij bewerkte vrede met geweld. Kijk naar Jezus. Hij bewerkt vrede door zelf geweld te ondergaan. Hoe vaak raakten de woorden hem niet? Hoe gingen de geestelslagen niet op zijn rug? Wat zou het met hem gedaan hebben toen hij die spijkers door zijn handen voelde gaan? Hij liet het geweld op zich komen. Augustus, hij zorgde voor tijdelijke vrede, de Pax Romana. Maar Jezus, hij zorgt voor eeuwige vrede. Voor echte shalom. Voor echte harmonie. Niet dat je eventjes uit je loopgraaf komt en even je geweer daar laat liggen en dan eventjes kerst viert en daarna er weer in. Maar nee, dat je eruit gaat en de loopgraaf dichtgooit en dat geweer omsmelt tot ploegscharen. Dat je harmonie krijgt. En om die vrede te brengen, wilde Jezus van de kribbe naar het kruis. Kun je het je voorstellen? 33 jaar later is het decor gewisseld. Is het niet meer Bethlehem, maar Jeruzalem? Is het niet meer Augustus, maar Tiberius? Is het niet meer Herodes, maar Pilatus? En daar zien we de koning der koningen. Daar zien we de vredevorst. En hij laat zich vonnissen. Hij laat de geestels op zich komen. Hij laat de spijkers in zijn handen slaan. Is dat nou uw vredevorst, broeders en zusters? Brengt dat nou vrede? Ja, zegt de schrift. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Kijk nog eens vanmiddag. Zie je het, jongeren en ouderen? Zie je het? Kijk eens over de rand van je loopgraaf. Zie je wie daar staat? Het is de Heer Jezus. Hij kijkt je aan en hij zegt: ik weet wel hoe je geneigd bent, hoor, om mij op afstand te houden. En ik weet hoe je bepaalde dingen voor mij verborgen wil houden. Ik weet het. En ik weet van jouw persoonlijke situatie, in jouw familie, met je vrienden. Maar zullen we vandaag samen kerst vieren? Wat doe je? Vier je vandaag samen kerst met Jezus? Misschien voor het eerst. Of misschien al zoveel keren dat je echt kerst mag vieren. En dat je met Simeon uit mag jubelen. Ja, ik zie hem. Nu laat u mij in vrede gaan. Dat je met Paulus het uitjubelt. Hij is onze vrede in een wereld vol onrecht. Van al die landen waar we voor hebben gebeden. In het midden van die wereld is hij mijn vrede. En ik jubel het uit. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. De Pax Christiana. Nu nog zo klein. Soms amper te zien. Maar het zal groot worden. Het zal zo groot worden. Het zal iets zijn wat in geen oog gezien heeft. Geen oor gehoord. En wat in geen mensenhart is opgekomen. Het zal heerlijk zijn. De preek begon ik met dat voorbeeld van eerste kerstdag, 1914. Wat een wonderlijk moment. Dat die soldaten daar, samen, met elkaar, wij vieren vandaag de vrede. Hopelijk viert u zo vandaag ook kerst. Ja, dan gaat het over tussen God. Maar natuurlijk ook naar elkaar. Want ook naar elkaar kunnen wij in onze loopgraven op elkaar schieten. Kogels via de mail. Bommen via je WhatsApp. Misschien wel bommen via je mond. Roddel. Achterdocht. Oordelen. Kogels. Terwijl je ingegraven zit. En je wil niet in beweging komen. Die vrede van Christus mag beleven. Dan kan het toch niet zo dat je een wapenwedloop hebt in je familie. Dan beëindig je toch de koude oorlog. Dan staak je toch de digitale strijd. Jezus zegt: zalig zijn de vredestichters. Want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Als je die vrede gaat uitdelen. Zou het mooi zijn. tegen elkaar kan zeggen. Wat een ontroerend moment op eerste kerstdag 2022. Toen wij uit onze loopgraven kwamen en kerst vierden. Toen we samen onze loopgraven dichtgooiden, de wapens begroeven. En samen vierden wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Zalig ben je, vredestichter, die zo de vrede zoekt in de gebrokenheid van je bestaan. Want het wordt ook weer tweede kerstdag. Tweede kerstdag 1914. De soldaten zitten weer in hun loopgraven. Ze denken terug. Dat was bijzonder, hè? Samen kerst vieren. Die cadeautjes, ja, deze heb ik gekregen. En jij? Ze denken terug aan de voetbalwedstrijd. Het was bijzonder, hè? Ook om te zingen. Ere zij God, vrede op aarde. Stille nacht, heilige nacht, vrede en heil wordt gebracht aan een wereld verloren in schuld. Je zou toch nooit meer willen schieten? Je zou toch willen stoppen ermee? Maar er zijn officieren genoeg die andere gedachten hebben. Mannen, pak je wapens. Op wacht staan. En daar staat die soldaat weer met zijn spiegel. Komt er weer een Duitse soldaat aan of een andere? Moet ik daar wat mee? Want dan schieten we hem. Tweede kerstdag, het is weer anders. Je ruikt weer de kruiddamp. Je hoort weer het bulderen van de kanonnen. Je hoort het geschreeuw van de soldaten. Broeders en zusters, wij hebben te maken met een duivel. Een Satan. Een tegenstander. Die zegt, zeg vandaag gerust tegen elkaar, Merry Christmas. Vrome Weihnachten. Gezegende kerstdagen. Neem een extra stuk rollade. Hef het glas. Geniet van je kerstkrans. Maar weet dit, morgen weer in je loopgraaf. Graaf je in. Leg op alle slakken zout. Ga verder met die koude oorlog tegen je weet wel wie. Irriteer je aan die. Wees niet tot een zegen, maar veroordeel en wees tot een aanstoot. Vergeet vooral voor hen te bidden. Ja, dat zegt de boze. Maar het kerstkind kijkt ons vanmiddag aan. En steekt zijn handen naar voren en zegt, kijk eens. Dit heb ik voor je overgehad. Zul je dan vredebrenger zijn? Sluit vrede. Wees een zegen voor anderen. Gooi je loopgraaf dicht. Begraaf je geweer niet, maar smelt hem om. Deel die shalom van Jezus met de mensen om je heen. Want het kerstkind Jezus, tot slot, zal nog één keer komen. Dan niet zo klein in de kribbe, maar dan met glorie en heerlijkheid en majesteit. Wanneer is die dag? Dat weten we niet. De Vader wel. Maar wij allen zullen hem zien. En in een variant op Lucas 2 vers 1. En het zal gebeuren op die dag. Dat er een gebod uitgaat van God de Vader. Dat heel de wereld geoordeeld zal worden. Deze oordeling vindt plaats op een nog te verwachten moment. En ze gaan allen op weg om geoordeeld te worden. Ieder naar zijn eigen plaats. Alle koningen en keizers zijn gedagvaard. Ook zij die zich als God lieten aanbidden en Gods kinderen hebben uitgemoord in de arena's en dodenkampen. Augustus, zij zal daar staan, klein en nietig. Tiberius, Caligula, Nero, alle tirannen van alle eeuwen. Verschrikt en bang voor Christus. Maar er zullen ook anderen zijn. Jozef en Maria, de herders, de wijzen uit het oosten, Simeon, de martelaren en discipelen van alle eeuwen, en hopelijk ook wij allen, die vrede van Christus hebben omarmd. En ook al leven we nu nog in een wereld vol onrecht en problemen, vol loopgraven en kanonnen, ook al leven we nog in die wereld, als je mag deel hebben aan de Pax Christiana, de vrede van de Heer Jezus, dan zal die eens volmaakt aanbreken en nooit meer stoppen. God biedt u nu zijn vrede aan. Wees blij en vrees niet meer. Want Christus die ons zalig maakt, kwam op de aarde neer. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, wat een wonder dat u het bent die ons uw vrede biedt. En u weet, Heere, dat beeld van die loopgraaf is een beeld wat past bij oorlog. En mensen op afstand houden. En zo kunnen we ook u op afstand houden, u weet het. Heer, dan kent u ons. Wilt u ons helpen om ons aan u over te geven? Zodat we uw liefde en vrede mogen ontvangen in ons leven. Heer, als we dat lastig vinden, dat u met uw geest daar ruimte in geeft. Wilt u ons helpen om erover te spreken? Om uw vrede te zoeken en om zo ook uw vrede uit te leven? Heer, wilt u ons daarbij helpen? Wij bidden u, Heere, voor een ieder voor wie dat punt van vrede, maar ook juist van conflicten, een gevoelig iets is vanmiddag. Omdat het in ons gezin zo is. Omdat het iets symboliseert van hoe mensen met ons omgaan. En van de impasse waar we soms in zitten. Van de pijn die er is, van de littekens die er zijn. En Heere, te midden van alle machthebbers en van alle zondigheid van mensen, bent u het die ons kent en die ons uw vrede aanreikt. We danken u daarvoor, met een ieder die die vrede mag omarmen en eruit leven. We bidden u voor een ieder die dat lastig vindt en vooral worstelt met de vrede tussen mensen. Heer, ontfermt u zich daarover. Geef openingen daar waar dingen soms muurvast zitten. Geef dat uw naam verheerlijkt wordt in onze levens. Dat u ons wijsheid geeft en rust en troost in wat er ook allemaal zal gebeuren. We danken u, Heere, voor wat u ons aanbiedt. Voor hoe u onze zonden wilt vergeven. We prijzen u, drie-enige God, voor uw genade aan ons betoond, ook vandaag weer. Heere, wij bidden u om uw zegen voor de rest van deze dag, ook om uw zegen over de samenkomst van morgenochtend. Geef dat het fijn is, goed is, om samen de lofzang te zingen, om samen te luisteren en onder de indruk te blijven van wie u voor ons bent. Heere grote God, gaat u zo met ons mee. Ook als we vanwege ziekte nu niet hier in de kerk aanwezig kunnen zijn, omdat we te veel verdriet hebben of problemen hebben. Heer, u kent onze situatie. We leggen ons leven daarom van harte in uw hand. Zorgt u voor ons. Naar uw liefde en genade. Dan is het goed, Heere. Helpt u ons zo om op weg te gaan naar die volmaakte vrede. We bidden u daarom ook, Heer Jezus. Kom alstublieft snel nog een keer. Dan is al die onrecht voorbij. Mogen we u zien zoals u bent. Geef van dat als het zover is, dat niemand van ons zal hoeven te schrikken. Als we voor uw rechterstoel verschijnen. Maar dat we u mogen aanbidden, die ons zo hebt lief gehad. Heere onze God, wij prijzen en loven uw naam. Om Jezus wil. Amen. Loof, loof de Heer gestadig, de oppermajesteit. Ja, laat zulk een eer bewijzen aan zere gunst en macht. Psalm 107, vers 1 en vers 16. Dat is onze slotzang. Ontvangt u binnen de zegen van de Heer en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.